ziet er wel heel anders uit vanaf hier. Het is heel anders als je daar staat of als je hier staat. Maar wat fantastisch is dat zo, hè? Om samen God te aanbidden, wetende dat je dat dus niet alleen doet, maar dat je dat met heel de schepping samen doet. En ik zat zo een beetje na te denken en een beetje te mijmeren van wat wil God ons nu vertellen deze morgen? En ook over het thema aanbidding. En de gedachte die bij mij binnenkwam is, wat als nou zeg maar die hele schepping, moment, ik moet even mijn afstandsbediening hebben. Als die hele schepping niet per se gemaakt is om ons een verblijfplaats te geven, maar als de schepping gewoon gemaakt is om Gods heerlijkheid te weerspiegelen. Ik denk dat dat ook ten diepste zo is. Dat de schepping, God heeft de schepping gemaakt, zodat de schepping hem kon laten zien ook weer hoe fantastisch hij was. Gaat het goed? Oh, sorry. Ja, beter zo. En ik geloof dus echt dat dat eigenlijk is wat aanbidding ook is. Het weerspiegelen van Gods heerlijkheid. Dus God toont zijn heerlijkheid aan ons. En wij zijn als het ware een spiegel die weer aan hem terug reflecteren hoe fantastisch hij is. En dan is dus eigenlijk, onze aanbidding is dan eigenlijk een antwoord op wat God voor ons heeft gedaan. Dus aanbidden is niet zomaar even 20 minuten of een half uurtje in de kerk wat liedjes zingen voordat de preek begint. Maar aanbidding is veel meer dan dat. Misschien is het wel niet eens zingen. Het zit hem in heel je leven Gods heerlijkheid weerspiegelen. In alles wat je doet, in alles wat je zegt, in wie je bent. Ben jij bedoeld om te laten zien als een soort spiegel aan de mensen om je heen hoe fantastisch God is. En dat is aanbidding. Als we het woord worship of het woord aanbidden bekijken in de Bijbel. Ik heb eens even opgezocht de oorspronkelijke benamingen. In het Hebreeuws is dat het woord shaka. Dat is het Oude Testament. En het Nieuwe Testament is in het Grieks. Dat is proskineo. Je hoeft dat heus niet te onthouden van mij, maar wat wel belangrijk is, is wat het betekent. Het betekent namelijk allebei neerbuigen. En niet zomaar neerbuigen, maar echt eigenlijk een beetje zoals de moslims ook bidden, zeg maar. Dus echt helemaal met je gezicht op de grond. Zo diep als je maar kan. De grond kussen, jezelf ter aarde werpen. Dat is een beetje wat het woord in de oorspronkelijke vertaling, wat dat betekent. En dat hebben we net ook gezien, dat God zo groot is en dat wij ons dan zo klein ook eigenlijk voelen. Hè? Dus dat wij ons neerbuigen, niet alleen fysiek, maar dat we ook onze gedachten neerbuigen voor God. Dat we ons leven zelfs neerleggen voor God. Ik heb een heleboel Bijbelteksten vanmorgen, die allemaal gaan over aanbidden. En die zijn ook allemaal, dat zijn ook allemaal die woorden shaka en proskineo, die dus allemaal voorkomen in het Oude en het Nieuwe Testament. En de allereerste keer dat het woord shaka voorkomt in de Bijbel, dat is al in Genesis 22. Namelijk het moment dat Abraham met zijn zoon Isaac zou een offer gaan brengen op de berg, dat hij zijn zoon meeneemt, dat hij zijn zoon zou gaan offeren. Daar staat, toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel, ik zelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Dat is dus dat woord, shaka. In de Engelse vertaling staat ook, we will worship there. En daarna komen we terug, then we will come back. Dus hier heb je al de allereerste keer dat het dus over gaat over aanbidden. En dat daar dus ook letterlijk dat woord shaka wordt genoemd. Wat ook heel erg tot mij doordrong, dat is dat aanbidden. Ik had het er vanmorgen nog even met Samuel over. Dat aanbidden echt iets is wat je doet. Wat je zelf moet doen. Je gaat niet even zo rustig in je stoel achterover zitten van, ik laat eens even die aanbidding over me heen komen. Aanbidden is iets waar je zelf ook actief aan deelneemt. He, dat kan door van alles. Dat kan door te zingen, door je handen in de lucht, door te dansen, door te juichen, door een heleboel dingen kan dat. Maar in ieder geval, aanbidding is dus een werkwoord. Je moet er wat voor doen. En dan wil ik gaan naar Psalm 96. En daar heb ik alle werkwoorden heb ik onderstreept. Zodat we een beetje kunnen zien van, hé, wat is nou eigenlijk dat aanbidden? Psalm 96, daar staat, zing voor de Heer een nieuw lied. Nou ja, oude psalmen zijn ook mooi, vind ik zelfs fantastisch. Johannes de Heerliederen vind ik ook fantastisch. Maar hier staat toch ook duidelijk dat we nieuwe liederen mogen zingen voor de Heer. Dus zelfs spontaan een lied zouden mogen bedenken ter plekke en dat zingen voor de Heer. Zing voor de Heer heel de aarde. Zing voor de Heer en prijs zijn naam. En dit woord prijs, daar staat dus ook in de oorspronkelijke vertaling dat woord shaka. Dus dat betekent dus echt dat neerbuigen. Verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak bekend aan alle volken zijn majesteit, aan alle naties zijn wonderdaden. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. En dat woord lof, dat vond ik mooi, dat hoorde ik in een preek van iemand anders die over dit thema ging. Dus die heb ik even gejat. Maar dat woord lof hier, dat is het woord halal. En dat komt van halleluja. En dat betekent helemaal losgaan. Dus echt helemaal uit je plaat. Zoals je voetbalsupporters soms ziet doen. Ik moest zelf denken aan toen ik nog zo'n klein meisje was. Dan gingen we vaak samen naar voetbal kijken met het hele gezin. Allemaal in het oranje. Oranje hoedjes, oranje zonnebrillen, oranje sjaaltjes. En als het Nederlands elftal dan gescoord had, dan pakten we de vlag. Die normaal altijd in de houder stond. En dan gingen we dan mee rennen door de straat. Zo de hele straat, zo blokje om. En dan hopen dat je weer op tijd binnen was om voor het volgende doelpunt, zeg maar. Maar dan ga je dus helemaal uit je plaat. Dan moeten mensen echt denken, die lui zijn gek geworden. Hè? Maar dat is dus die lof waar hierover gesproken wordt. Dat je God alle lof geeft. Dat is dus niet zomaar eventjes dit. Nee, dat is echt losgaan voor de Heer. Geducht is hij, meer dan alle goden. De goden van de volken zijn minder dan niets. Maar de Heer, hij heeft de hemel gemaakt. Glans en glorie gaan voor hem uit. Macht en luister vullen zijn heiligdom. Erken de Heer, stammen en volken. Erken de Heer zijn majesteit en macht. Erken de Heer de majesteit van zijn naam. En erkennen is niet alleen dat je voor jezelf realiseert dat het zo is. Dat is een beetje onze erkennen is dat, hè? Dat je een beetje van zegt van oké, ik erken het, dus ik accepteer dat het waarheid is. En in het Engels staat hier ascribe. Dus dat is meer toekennen, toeschrijven. Dus dat je de Heer dat die eer toekent. Dus niet dat je alleen erkent dat die eer voor hem is, maar dat je het ook echt geeft aan hem. Dus ook hier is aanbidden weer iets wat je zelf moet geven. Breng geschenken zijn voorhoven binnen. Buig voor de Heer zijn heilige glorie. En buig is ook hier weer dat woord, shaka. Huiver heel de aarde wanneer hij verschijnt. En huiver is hier ook weer bijzonder. Dat is namelijk niet alleen van, beetje dat. Het is in de oorspronkelijke vertaling iets als wervelen of ronddraaien. En er zal niet echt een goed Nederlands woord voor zijn waarom ze hier gekozen hebben voor huiver. Maar het is dus echt een beetje dit zo, echt hè, dat je rondjes draait voor de Heer. Dus misschien ook wel dansen voor de Heer. Zeg aan de volken, de Heer is koning, vast staat de wereld, zij wankelt niet, hij oordeelt de volken naar recht en wet. Laat de hemel verheugd zijn en de aarde juichen. De zee bruisen met alles wat daar leeft. Nou, dat hebben we net gehoord. En dat is niet zachtjes, dat bruisen. Als de zee bruist, dat maakt flink lawaai. Als je wel eens een storm hebt gehoord, nou dat. Hè, dus we mogen echt flink geluid maken voor God. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit. Laat alle bomen jubelen voor de Heer, want hij is in aantocht. In aantocht is hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, eerlijk oordelen over de volken. Nou, dan hebben we al een heleboel werkwoorden hebben we al gehad. En al die werkwoorden samen is aanbidding. Gaan we één psalm terug. Psalm 95, we hebben net 96 gehad. Ook daar weer een aantal dezelfde werkwoorden die we net ook al zagen, maar ook weer een paar nieuwe. Kom is de eerste. Dat betekent dus dat wij ergens naartoe moeten komen. Hè? Kom, laten we jubelen voor de Heer. Juichen voor onze rots, onze redding. Laten wij hem naderen met een loflied. Hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee door hem gemaakt en ook het droge door zijn handen gevormd. Ga binnen en laten wij buigen in aanbidding en knielen voor de Heer, onze Maker. En hier is ook dat knielen, staat weer dat woord shaka. Pakken we er nog één? Dat is de laatste psalm. Juich rechtvaardigen voor de Heer. De oprechten moeten hem loven. Huldig de Heer bij de klank van de lier. Speel voor hem op de tiensnarige harp. En zing voor hem een nieuw lied. Speel en zing met overgave. En wat ik van deze psalm mooi vond, was eigenlijk de Engelse vertaling. De NIV heb ik gelezen. Dat is volgens mij een New International Version. Ja, die. Daar staat het zo. En misschien dat niet iedereen Engels spreekt. Maar we doen hem toch even. Sing joyfully to the Lord. In Nederlands stond zing voor de Heer. Dat hele joyfully stond niet in de Nederlandse vertaling, terwijl ik dat juist wel heel krachtig vond. Hè? Dus het is niet zomaar zingen, het is gewoon echt blij zijn en zingen. Joyfully betekent met joy, dus met vreugde. Joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise him. Praise the Lord with the harp. Make music to him on the 10-stringed lyre. Sing to him a new song and play skillfully and shout for joy. En ik vond hier ook die skillfully, vond ik hier mooi. Het is dus niet zomaar op je instrument spelen voor God, maar skillfully. Volgens mij hebben we daar in Nederland helemaal niet echt een goed woord voor. Dus ja, ik gebruik, hoe bekwaam? Ja, misschien is het bekwaam. Ja, maar je zegt wel eens over iemand van, wow, die heeft skills. En dan bedoel je dus dat die ergens heel goed in is. En niet alleen vanuit zijn talent, maar ook vanwege zijn ontwikkeling. He, dus dat in basis heb je een talent, maar dat talent moet je ook ontwikkelen. Moet je oefenen, moet je je best voor doen en trainen. En dan krijg je skills. En dat is dus ook wat er in deze psalm staat. Dat we God alle eer geven met onze skills. He, dus als Daan en Richard en Ilaya hier muziek maken, dan geniet ik soms ook echt van die loopjes op de bas. Hè, dat echt gaat alle kanten gaat dat soms op. Nou ja, ja, Richard zit te schudden van af, valt wel mee. Maar ja, best wel skills, Richard. En dat geldt ook voor Ilaya, dat geldt ook voor Daan. En dat is, nou ja, ik vind dat mooi. En dat is dus ook waar God van geniet. Dat zegt hij hier ook, hè, dat hij dat fijn vindt als mensen skillfully voor hem muziek maken. Shout for joy, for the word of the Lord is right and true. He is faithful in all he does. Ik heb ooit eens een keer meegemaakt bij Opwekking was dat. Dat ook een paar muzikanten op het podium een soort, nou het leek wel een soort muziek battle tegen elkaar deden. Dus de een ging helemaal los op zijn gitaar en vervolgens de ander op zijn gitaar als antwoord. En weer die als zijn gitaar. En ze gingen een beetje een soort tegen elkaar die muziek maken. En er zaten mensen een beetje schuin achter mij. En die hoorde ik tegen elkaar zeggen. Oh, moeten ze weer even laten zien hoe goed ze zijn. En toen dacht ik, die snappen er niks van. Want ik genoot ervan dat ik dacht van, wauw, die zijn hun skills aan het inzetten voor God. Dat was hun aanbidding. Die konden echt even helemaal losgaan voor God en samen plezier hebben. En ja, ik genoot daarvan, maar die anderen die zagen dat dus toch alles. Alles. Niet alleen muziek, maar alles wat je doet, wat je skillfully doet, dat doe je voor de Heer. Maar goed, dat is dus even dat voorbeeldje wat ik wilde vertellen, wat ik toen bij opwekking had gehoord. We gaan ook even naar het Nieuwe Testament. Want we hebben nu psalmen gehad, hè? En dit is, in het Nieuwe Testament staan ook teksten over aanbidding. En dit is Johannes 4, dat is volgens mij bij de bron, de vrouw bij de bron, die dan aan Jezus vraagt van waar moeten we dan God aanbidden? Moet dat in Jeruzalem of moet dat in de tempel? Zo. En Jezus zegt dan, geloof me, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent en wij vereren wat we kennen. Onze redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd en die is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt, vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen, vervuld van geest en waarheid. Oh, nog even terug. Hier, dit woordje aanbidden, hier in deze tekst, is dus dat woord proskyneo. Het Nieuwe Testament is in het Grieks, dus ander woord. Maar ook hier gaat het over neerbuigen voor God. En Romeinen 12 is ook een hele bekende tekst. Ik denk dat de meesten die misschien wel uit hun hoofd kennen. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. En dit woord eredienst, hier staat in de Engelse vertaling dus dat woord worship. Want dit is de ware worship die van u wordt gevraagd. Of the true service stond weer in een andere vertaling. Maar ook hier gaat het dus over aanbidden. Hè? Dat je leven een heilig en welgevallig offer is voor hem. Dat is aanbidding. En de laatste tekst die ik heb, dat is, gaat over aanbidding in de hemel. Want we hebben niet alleen hier aanbidding, maar straks in de hemel gaat het de hele dag door. Daar heb ik nou al zin in, lijkt me super. Openbaring 7. Hierna zag ik dit. Een onafzienbare menigte die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon van het Lam en luid riepen zij, de redding komt van onze God, die op de troon zit en van het Lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen en ze wierpen zich neer. Ook hier weer dat woord proskyneo. Zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God met de woorden amen, lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe tot in eeuwigheid. Amen. Dus dat neerbuigen zien we ook hier weer. En ik denk dat er in ons leven bij iedereen wel een keer een moment komt dat je je beseft dat je je neer moet buigen. Dat je jezelf, je eigen ik, af moet leggen omdat je weet dat God veel groter is. En dat hij veel mooiere plannen voor je heeft dan die je zelf ooit had kunnen bedenken. En als ik dan al deze teksten die we net samen hebben doorgenomen, als ik die samenvat, ja, oh, zo. Dan is dit, denk ik, de kern van aanbidding. Misschien is het nog wel veel meer, maar deze teksten samen kom ik tot deze samenvatting. Komt-ie. Aanbidding is God prijzen door nieuwe liederen te zingen, door neer te knielen en door anderen het goede nieuws te vertellen. Door met onze daden te weerspiegelen wat hij voor ons heeft gedaan. Door onze gaven te geven. Soms zelfs door bijna gek te lijken. Met ontzag voor hem, neerbuigend voor hem, met dans en met luid gejuich. Met onze handen omhoog, zingend, vol vreugde en mooie muziek makend op onze instrumenten. Om zo te komen tot zijn troon en hem alle dank en eer te geven. Met alle mensen uit alle volken tot in eeuwigheid. Amen. Ja, ik vond het mooi dat dit dus aanbidding is, volgens die teksten die we net gezien hebben. Nou ja, mocht je er even een fotootje van willen maken of zo, ik laat hem even staan. En dan vraag ik ondertussen of ook Daan en Richard en Ilaya weer op het podium willen komen. Oh, ik kan hem ook best doorsturen. Ja, zet hem op de mail, prima. Want de vraag is nu, we weten nu wat aanbidding is. En hoe gaan we dit nu doen? Ja, ik stap aan de kant. Oh. Zo ongemakkelijk. Nou, dankjewel. Hoe gaan we dit nou doen? Ik denk dat is door te snappen dat wij een weerspiegeling zijn. Dus dat God het ons laat zien en dat wij alleen maar hoeven te reageren. Dus deze. Het is niet zingen, het is zien. Die letters N en die G, die kunnen weg. Als wij namelijk zien wie God is en wat hij heeft gedaan voor ons, dan kunnen we niet anders dan daarop reageren. En dan willen we hem alles geven. Als wij zo'n klein godje zouden hebben, die een beetje gewoon in onze broekzak past, dan zou onze aanbidding iets zijn van, ja, ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. En ik ben echt wel blij, maar dat zit van binnen en dat zie je niet. Ja, dat is als we zo'n klein godje zouden hebben. Maar wij hebben niet zo'n klein godje. We hebben net gezien hoe groot dat heelal is en hoe fantastisch groot dus de God is die dat gemaakt heeft. En dat die grote God bereid was om naar de aarde te komen en te sterven voor ons. Nou, ja, werkelijk, je wordt er emotioneel van gewoon dat hij dat wilde doen. En als je dat beseft, dan is het niet meer zo moeilijk om God te aanbidden. Want dan is het puur weerspiegelen wat hij gedaan heeft. En dan wil je alles geven. En ik moest denken aan die tekst van die vrouw met dat kruikje met die hele dure olie. Die dat over de voeten van Jezus deed. Hè? Ja, die goot dat over zijn voeten. En iedereen zei, wat doe je nou? Het is hartstikke duur spul. Moet je verkopen, moet je dat geld aan de armen geven. Is veel beter. Maar in feite deed zij die aanbidding. Zij deed dat weerspiegelen. Zij zag namelijk wie Jezus is. Hoe groot Jezus is. En zij had door, ik moet heel veel geven. Dus zelfs die olie was nog niet duur genoeg. Ja, dus ik denk dat dat de kern is. En als we straks samen nog een aantal liederen gaan zingen, dat we ons echt mogen realiseren wat aanbidding is. En dat wij ons hele leven willen geven aan hem. Dus we gaan straks nog een stuk of 6 liederen zingen. We hebben het even omgedraaid. Normaal doen we eerst de aanbidding en dan de preek. Maar ik vond het mooi om nu eerst de preek te doen en daarna samen in de praktijk te gaan brengen wat we gehoord hebben. Dus ik ga weer naar boven. Gaan we samen God aanbidden.